Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de Catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre-François. We laten hem graag aan het woord.
Bepaalde mensen stellen zich de vraag over wat is de zin van het leven? Goeie vraag. Anselmus, de heilige Anselmus, stelde zich die vraag ook. Maar dan is er een tweede vraag die enorm confronterend is. Waarom is God mens geworden? Als we al moeite hebben om de zin van dit leven te vinden, laat staan wanneer God wenst mens te worden. Wel, het gekke is, het mooie is, dat als we het antwoord hebben waarom is God mens geworden, begint het opnieuw zin te hebben mens te zijn. Waarom is het woord mens geworden? Het credo van Nicea Constantinopel, in de volksmond de lange credo, het lange credo zegt: Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Dus het woord van God is vlees geworden, is mens geworden om ons te redden en door ons met God te verzoenen. God heeft ons lief gehad en heeft zijn zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonde uit te wissen. Dat zegt Johannes met evenveel woorden in zijn eerste brief. De Vader heeft zijn zoon gezonden om de heiland van de wereld te zijn. Christus is verschenen om de zonde weg te nemen. Drie plaatsen waar Johannes in zijn brieven zegt dat het doel van de menswording eigenlijk de redding van de mens is. Dus wat was het probleem? De natuur, dus het mens zijn, dat is de natuur. Natuur vergeet nooit antwoord aan de vraag wat. Wat is een mens? Wel, wat is de mensheid? Wat ben je, een mens? Dat is de natuur. Onze natuur was ziek, zegt de heilige Georgius van Nyssa, en had behoefte aan iemand die haar genas. De gevallen mens had behoefte aan iemand die hem oprichtte. Hij die het leven verloren had, had behoefte aan iemand die ten leven leidde. Hij die zich verwijderd had van de gemeenschap met het goede, had behoefte aan iemand die hem tot het goede terugbracht. Hij die in de duisternis opgesloten was, had de aanwezigheid van het licht nodig. De krijgsgevangene zocht een verlosser, de geboeide een helper. Hij die onder het juk van de slavernij gebukt ging, een bevrijder. Waren die redenen onbelangrijk of waren ze niet eerder van die aard dat ze God murfden om af te dalen en de menselijke natuur te bezoeken, daar de mensheid er zo jammerlijk ongelukkig aan toe was. Einde citaat. Je ziet, dat zijn natuurlijk woorden van kerkvaders, hè? Griekse kerkvaders bovendien, bij wie het niet altijd gemakkelijk is tot in detail te volgen wat ze zeggen, maar altijd heel mooi en heel rijk aan diepte en vergelijkingen. Dus God begrijpt dat de mensheid door de erfzonde zich in zo'n positie heeft gemanoeuvreerd, dat ze totaal machteloos was. Dat is wat er gebeurt wanneer je ruzie maakt met iemand en dan kan je het niet meer goed maken. En dan ben je heel gelukkig dat iemand in jouw plaats komt bemiddelen om de relatie te herstellen. Wie komt bemiddelen? Enkel de Zoon van God. Het is uit liefde dat God mens is geworden. Uit liefde voor de mensheid en voor zijn schepping. Maar God is zuivere liefde. Het woord is vlees geworden, niet enkel om ons te redden, maar zelfs om ons te heiligen. En dus om ons ook een voorbeeld van heiligheid te geven. Neem een juk op uw schouders en leert van mij, zegt Jezus in de evangelie van Matthäus. En een beetje in een andere evangelie. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader zij door mij. Dus Jezus probeert ons duidelijk te maken dat als wij de redding zoeken, dan moeten we via hem gaan. Van hem leren en weten dat hij de weg is. Hebben we ooit eens gemediteerd dat die woorden van Jezus heel sterk zijn? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Moest ik iemand op straat tegenkomen die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, ik zou me voor gek verklaren. Maar Jezus, die Zoon van God is, die mocht dat wel zeggen, want bovendien, dat is waar. Er is nog een duidelijkere uiting van deze werkelijkheid gegeven in het evangelie van Marcus bij de gedaanteverandering van Jezus. Toen klonk de stem van de Vader met de opdracht, luistert naar hem. Dus Jezus geeft zichzelf als voorbeeld, hij zegt zelfs dingen zoals, hebt elkaar lief zoals ik u heb lief gehad. Dus het is goed dat we beseffen dat het woord van God dat mens wordt, met andere woorden Jezus, dat hij echt in het kosmos een heel centrale plaats bekleedt. Het woord is vlees geworden, zegt de catechisme van de katholieke kerk, om ons deel te laten krijgen aan Gods eigen wezen. Dit heeft Petrus ook in zijn tweede brief gezegd. Wij zijn niet enkel aangenomen kinderen van God, wij krijgen zelfs iets van de goddelijke natuur. Want Gods Zoon is mens geworden, zegt de heilige Athanasius, om ons tot God te maken. De menswording van Christus heeft als gevolg een vergoddelijking van de mens. Laat ons een beetje inzoomen op wat dat betekent, menswording. Dus in de proloog van het evangelie van Johannes zegt de apostel en evangelist, het woord is vlees geworden. Dat woord is zo rijk dat de christen daar niet moe worden dat nog eens te vermelden elke keer dat ze de engel des Heer het Angelus gebed bidden. En het woord is vlees geworden. En we zeggen, zelfs terwijl we dat zeggen, buigen we het hoofd. Het is niet verplicht, maar veel mensen doen dat. Paulus legt uit aan de christen van Filippi dat die gezindheid moet onder u heersen, welke ook Jezus Christus bezielde. Hij, die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood aan een kruis. Het is onmogelijk als je dit fragment van de brief aan de Filippenzen leest met geloof, niet tot de conclusie te komen dat het eigen ik van Jezus, het ego, dat dat hetzelfde is dat van God en dat dat bestond voor de geboorte van Jezus. Hij bestond in goddelijke majesteit. Hij is in de wereld gekomen, heeft zich ontledigd. Hij is aan de mensen gelijk geworden, dus het is van kapitaal belang om een juist christologisch geloof te hebben, te beleiden dat Christus, het ik van Christus, bestond van alle eeuwigheid. Voor veel moderne theologen is dat moeilijk aan te nemen, maar dat is precies het drama van het modernistisch geloof, dat is dat ze die bovennatuurlijke orde bij wijze van methode uitsluit. Ze gaan ervan uit dat er niks bovennatuurlijks gebeurt, dus alles moest en moet menselijk uitgelegd worden. Wel, hier zitten ze voor een probleem. Je moet het eeuwige voorbestaan van Jezus aanvaarden en een modernistische theoloog kan dat eigenlijk niet. En hier zie je dat er een soort breuklijn loopt. Ons geloof is het geloof in God door Jezus Christus. En hier valt of staat alles met het belijden van zijn goddelijkheid en dus van het feit dat hij al bestond voordat hij mens werd. En dat is het volgende punt dat de catechismus bestudeert. Jezus is waarlijk God en waarlijk mens. Er is maar één eigen ik, dat gaan we verder zien, maar hij is God en hij is mens. Dat komt op een heel natuurlijke manier voort uit het lezen van het evangelie. Je ziet dat God, dat Jezus in bepaalde omstandigheden als mens handelt, als hij zegt, ik heb dorst, ik heb honger, ik ben moe, ik ben blij, dan spreekt hij met zijn menselijke natuur. Maar af en toe zegt hij ook goddelijke dingen. Ik ontsla je van uw zonde. Verwezenlijkt mirakels. Dus dat ik van Jezus kan af en toe eens als mens handelen en af en toe als God. En soms ook de twee samen. het begrijpen wie Christus is, begrijpen is niet het goede woord, want het is een mysterie, dus het inzien dat Jezus God en mens is heel belangrijk, want de eerste ketterijen hebben niet zozeer de godheid van Christus ontkend, ze hebben zijn ware mensheid ontkend. Dat is het geval van het gnosticisme, of het gnostisch docetisme. In die eerste eeuwen van de kerk waren er heel veel mensen die zeiden, Christus is God, maar hij is niet echt een mens. Het is een soort gecamoufleerde engel of goddelijk wezen, maar is geen echte mens. Dat is een probleem, want ze proberen natuurlijk de dingen eenvoudiger te maken om gemakkelijker te kunnen geloven, maar dan begint alles niet meer te kloppen. Vanaf het ogenblik dat Jezus geen mens meer is, dan zou hij niet in waarheid hebben gehandeld, of zou zijn reddingswerk namens de mensheid een beetje hol klinken. Het eerste concilie dat gesproken heeft over de goddelijkheid van Christus was het concilie van Nicea, 325. En die lange credo die we zojuist hebben geciteerd, is eigenlijk afkomstig van dat concilie. Toen begonnen de mensen vanaf de derde eeuw te twijfelen aan de goddelijkheid van Christus. En daarom heeft het concilie van Nicea de formule op punt gesteld dat hij geboren is en niet geschapen. Eén in wezen, homo ousios, dat betekent dezelfde substantie, met de vader. En dat concilie heeft ook Arius veroordeeld, die beweerde dat de Zoon van God uit het niet is voortgekomen en van een andere wezenheid is dan de vader. Dat is dus duidelijk fout. Christus is niet uit het niet gekomen. Hij was God. En van dezelfde substantie als God. Eén in wezen met hem. Na de veroordeling van Arius in Nicea, begonnen mensen duidelijk te zien dat Jezus Christus God en mens was, maar dan was het probleem om te begrijpen dat dat in één persoon was. Bijvoorbeeld, een zekere Nestorius zag in Christus een God en een mens die heel diep samen verbonden werden, maar het waren twee ego's als het ware. De ego van de mens en een ego van God. En daarom is er een tweede concilie gekomen, het concilie van Efeze in 431. Nicea was in 325. Efeze is van 431. Daar werd beleden dat het gaat over dezelfde persoon. Ik lees het. Het woord dat door zich in zijn persoon met een lichaam, bezield met een verstandelijke ziel te verenigen, overeenkomstig zijn hypostase, mens is geworden. Hypostase betekent gewoon persoon. Wie? Zojuist sprak ik over de natuur en ik zei dat beantwoord aan de vraag wat? Wel, de persoon is wat beantwoord de vraag wie. Dus de menselijke natuur van Christus heeft geen andere persoonlijkheid dan de goddelijke persoon van de Zoon van God. Voor een menselijke geest is dat onmogelijk om u dat in te beelden. Je moet het aanvaarden als een geopenbaarde gegeven. Je moet aanvaarden dat dat in een zeker mysterie gehuld is. Je krijgt licht via de openbaring, maar je wil toch een zekere schaduw, door het feit dat wij beperkt zijn en niet kunnen kijken binnen de essentie van God. Wat is het gevolg als in Christus er maar één persoon is? Dat betekent ook dat Maria niet enkel moeder van de mens is, maar moeder van Jezus die ook God is. En dat men dus het recht heeft om Maria moeder van God te noemen. De christenen deden dat. Ze noemden Maria de moeder Gods. Totdat Nestorius zei, nee, kijk, dat gaat niet. Je mag zeggen moeder van de mens, van Jezus, maar niet moeder van God. Wel, moederschap is een persoonlijke relatie. En het gaat niet om moeder te zijn van de menselijke natuur, want de natuur is verdeeld over alle mensen. Het gaat over moeder zijn van een bepaalde persoon. En die persoon is God en mens. Dus Maria is echt, draagt terecht de titel van moeder van God. Een andere ketterij ontstond een beetje na Efeze, en dat was de ketterij van de monofysieten. In plaats van te zeggen dat Jezus Christus volmaakt God en volmaakt mens is, zeiden Christus is iets dat een beetje een mengsel van de twee is. Is een beetje God en een beetje mens. Van waar het woord mono en fusies, dat betekent mono één, fusies natuur. Dus Christus is niet en God en mens, hij is gewoon een mengsel van God en mens, ergens tussen de twee. Daarom heeft het concilie van Chalcedon in 451 beleden, ik citeer, wij leren eenstemmig hier in de kerkvaders volgend één en dezelfde Zoon, onze Heer Jezus Christus, te beleiden, volmaakt in zijn Godheid en volmaakt in zijn mensheid. Waarlijk God en waarlijk mens, bestaande uit een verstandelijke ziel en een lichaam, één in wezen met de Vader, overeenkomstig zijn Godheid, één in wezen met ons, overeenkomstig zijn mensheid. In alles gelijk aan ons, behalve in de zonde. Ik citeer nu nog altijd uit het concilie van Chalcedon, maar dit is een citaat uit de brief van de Hebreeën. In alles gelijk aan ons, behalve in de zonde. Ik lees verder uit het concilie. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen, overeenkomstig zijn Godheid, en deze laatste dagen voor ons, en tot ons heilig geboren uit de Maagd Maria, moeder van God, overeenkomstig zijn mensheid. Ik onderbreek eventjes het lezen van het geloof van het concilie van Chalcedon, om te antwoorden aan wat bepaalde historici soms zeggen, of mensen die vanuit de moderniteit kijken naar de leer van en de discussies rond die concilies. Ze zeggen dat zijn Byzantijnse discussies. Ze spreken over een woord, een komma, een letter, een haaltje. En wel, om te bewijzen dat het niet waar is en dat het niet gaat over woorden en woordenspelingen, ga ik nu een tweede stuk van het geloof van Chalcedon lezen, waar je ziet dat het niet gaat over begrippen en vage nuances, het gaat over een realiteit. Ik lees verder uit het concilie van Chalcedon. Eén en dezelfde Christus, Heer, enige geboren Zoon, die erkend wordt in twee naturen, zonder vermenging, zonder verandering, zonder deling, zonder scheiding. Het verschil tussen de natuur wordt geenszins opgeheven door een vereniging, maar de eigenschappen van beide worden veeleer gewaarborgd en verenigd in één persoon en in één hypostase. Einde citaat. Het concilie van Chalcedon is eigenlijk soms beschreven als het toppunt van de Christologie. Want daar hebben ze de dualiteit en de uniciteit van Christus allebei onderstreept. Christus is geen twee, is één. Dus uniciteit. En hij is ook niet een mens en een God, dualiteit. Hij is een eenheid van de twee. En hoe worden deze twee aspecten samengehouden? Wel, door te zeggen dat Christus één persoon is, maar dat hij twee naturen heeft. Er is één ik in Christus en twee wat. Er is één wie en twee manieren om te zijn. Dus één persoon in twee naturen. Er zijn mensen die zich afvragen, zouden niet in de 20e eeuw, naar aanleiding van 1500 jaar Chalcedon, die formule niet moeten herzien? En wel nee, mijn conclusie persoonlijk, ik heb daarover gedoctoreerd, is dat deze formule gewoon geniaal is. Want ze plakt perfect aan alle evangelische teksten door te spreken over de uniciteit van het ego van Christus. En toch gebruikt ze een aantal begrippen zoals natuur, dat zelfs een kind kan begrijpen. Natuur beantwoordt de vraag wat, persoon beantwoordt de vraag wie. En elke andere manier dat proberen op te lossen of uit te leggen, mondt uit in enorme complicaties en weinig overtuigende resultaten.
En tot zover, beste luisteraars, de catechese voor vandaag in een lange reeks over de 12 artikelen van het geloof aan de hand van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.